Goedemorgen gemeente. Welkom hier in de kerk. Fijn dat u hier gekomen bent. Ook welkom aan u die thuis of op een andere plaats naar deze dienst kijkt en luistert. We hopen dat u zich met ons verbonden voelt. Voorganger is vandaag dominee Van Rena uit Zwolle. Organist is Hendrik Loosman en lector is Jan van Dijken. Er is vanmorgen kinderkerk voor de groepen 1 tot en met 8. De eerste collecte, de diaconiecollecte, is vanmorgen bestemd voor KIA Werelddiaconate Ethiopië. De tweede collecte is voor de kerk. Thuis kunt u geven met de gift app. De bloemen van vanmorgen gaan naar familie Hermsen, Havik 15. Wie van u zou de bloemen naar hen willen brengen? Ja, dankjewel. Na deze dienst is er weer gezamenlijk koffie drinken. Voor iedereen die dat wil, staat er na de dienst koffie, thee of limonade klaar. Tot zover de mededelingen. We beginnen deze dienst door staande te zingen van Psalm 111, vers 1 en 6. Van ganse harte loof ik hem in het midden van Jeruzalem. De kerkraad wenst u hier en thuis een fijne en gezegende dienst toe.
Goedemorgen allemaal. We laten het nu eerst een moment stil worden om ruimte te maken in onszelf voor deze dienst en de ontmoeting met God onze Heer. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heer. En ik had nog opgegeven om het Klein Gloria te zingen. Reken je daar ook op? Zullen we dat doen? Ja? En eigenlijk staan we daar dan bij, hè? Ja. Fijn dat jullie hier naar de kerk zijn gekomen en mooi als u, jij online deze dienst meebeleeft of misschien op een ander moment terugkijkt. Ja, fijn om na een hele tijd weer hier een dienst voor te kunnen gaan. De tijd vliegt en misschien dat ik voor jullie allemaal niet een bekend gezicht heb. Ik ben van 2012 tot 2018 predikant in Nagelen geweest. Wij waren goede buren. En in de periode dat er hier in Tollebeek geen collega beschikbaar was, heb ik nog wel eens gevraagd en ongevraagd advies mogen geven. Ik hoop dat het goed met jullie gaat. De tijden veranderen en dat is soms best uitdagend. Zeker in het samen gemeente zijn. En zo beleef ik dat ook in Zwolle. Tegelijk is het zo kostbaar om een kerkdienst te beginnen zoals we dat hebben gedaan. Om uit te spreken dat we onze hulp verwachten van God de Heer. Zijn barmhartige trouw geeft draagkracht in het gemeente zijn en in je persoonlijk leven. Ja, van collega Van der Lauw heb ik begrepen dat jullie vorige week uit Lucas hebben gelezen. Lucas, hè, dat is het boek waar we dit seizoen de doorgaande lezing in maken. En ik heb ervoor gekozen om vanmorgen aandacht te geven voor de alternatieve route, zoals je dat dan noemt in de preekroosters. He, soms is er ook een andere route, dat er ook wat gedeelten aan de orde komen die ja, vaak wat minder gelezen worden. En zo heb ik ervoor gekozen om te lezen uit het boek 1 Koningen. Wij lezen in deze dienst een deel van het derde hoofdstuk over koning Salomo, die mag vragen van de Heere God wat hij wil. En wij gaan ons spiegelen aan het antwoord wat Salomo geeft. Laten we nu eerst samen in gebed gaan en bidden om Gods ontferming. Heilige God, U die onze hemelse Vader bent, hier zijn we, als gemeente van Jezus, uw Zoon. Voor de een, zoals gewend, elke zondag hier in de kerk. Voor de ander ligt dat misschien anders. Maar hoe dat ook is, dank u wel dat we de gelegenheid hebben bijeen te komen. Hier in deze kerkzaal en verbonden via de uitzending. Hier zijn we. Ieder met de dingen in gedachten die de afgelopen dagen hebben gespeeld. En we danken u dat we ons gezegend mogen weten. Dat als de dingen in ons leven gewoon gaan zoals ze gaan, ja, dat we mogen beseffen dat het niet vanzelfsprekend is en dat we daar dankbaar voor mogen zijn. En als de dingen anders zijn gelopen dan we hadden gehoopt of verwacht, wat we allemaal in meer of mindere mate wel kennen, Heer, dan mogen we ons ook gezegend weten. En misschien wel des te meer, omdat we op U mogen terugvallen. We mogen weten dat we niet alleen zijn. En we het alvast hebben dat wat er ook gebeurt, dat we uw kinderen zijn en dat u ons niet uit het oog verliest. En zo danken wij u voor uw nabijheid en liefde, die we misschien niet altijd zo concreet ervaren, maar waar we ons wel gedragen door mogen weten. En zo kent u ons, Vader, zoals we hier vanmorgen gekomen zijn. Help ons met de dingen die moeilijk zijn. En vergeef het ons als we te veel hebben geleefd vanuit onze eigen wijsheid. Vanuit de gedachte dat we het zelf wel kunnen. Kom ons tegemoet in uw genade, in uw barmhartigheid. En tegelijk, Heer, beseffen we dat we niet de enige zijn en dat de wereld niet om ons draait. En daarom dragen we uw kerk aan u op, wereldwijd. En in het bijzonder op die plekken waar het deel zijn van een gemeente risico's en onveiligheid met zich meebrengt. Heer, geef bemoediging en vertrouwen. En we bidden voor onze medemens, dichtbij en ver weg, die in nood verkeert en houvast zoekt. Openbaar uzelf als een nabije vader die zich ontfermt over zijn kinderen. Zegen ons samen zijn vanmorgen, hier en op alle andere plekken waar diensten worden gehouden. Zegen wie op hun eigen plek deze dienst meebeleven. Zo bidden we, in naam van Jezus, uw geliefde Zoon, onze Heer. En we bidden in geloof en uit genade alleen. Amen. Ik heb dan zo op een zondagse dienst een woord van leven meegenomen. Want vanuit dankbaarheid willen we het goede doen. Maar hoe doe je dat dan? Als het gaat om de Bijbelse richtlijnen voor het leven, zoals de 10 geboden die we kennen, dan mag je die ook zo lezen, niet als iets wat je plichtsmatig moet doen, maar als een weg die open ligt en die leidt tot geluk en een goed leven. Zo mogen we die 10 geboden ook op deze manier beluisteren. Gelukkig ben je als je gelooft dat God de enige God is en je geen andere goden dient. Alleen de God van Israël heeft tastbaar en concreet laten zien dat hij mensen bevrijdt uit nood. Gelukkig ben je als je geen beeld van God maakt en je daarvoor buigt. God is altijd groter dan jij kunt bedenken of creëren. En die gedachte mag je geborgenheid geven en troost. Gelukkig ben je als je niet scheldt of vloekt, want dat klinkt lelijk en dan doe je geen recht aan wie God is. Gelukkig ben je als je de zondag vrij houdt. Dan kun je uitrusten en op adem komen. God gunt je dat. Gelukkig ben je als je je vader en moeder in ere houdt. Zij hebben jou verzorgd en jou grootgebracht. Je hebt veel aan hen te danken. Gelukkig ben je als je een ander niet doodwenst. Wat je ook van die ander vindt. Die ander is net als jij een schepsel van God. Gelukkig ben je als je trouw bent in relaties. Dan kun je op elkaar rekenen, zoals je ook op God kunt rekenen. Gelukkig ben je als je het bezit van een ander je niet toe-eigent. Dat zou je zelf ook niet fijn vinden. Gelukkig ben je als je eerlijk bent. Dan hoef je niets te verbergen. En gelukkig ben je als je niet steeds maar wilt wat een ander ook heeft. Dan staat de deur wijd open voor het goede gevoel van tevredenheid en dankbaarheid. Door Gods richtlijnen zo te beluisteren, kunnen we met blijdschap de weg gaan die God ons in zijn wijsheid wijst. Laten we hierop antwoorden met het zingen van lied 834. Vernieuw gij mij, o eeuwig licht. Laten we samen bidden. De kinderen zijn nog bij ons. Dan kunnen we bidden voordat we de Bijbel openslaan. En na het bidden dan zingen we eerst met jullie. En dan hoop ik jullie even te spreken over Nehemia. Maar laten we eerst samen bidden. God onze Vader. Misschien dat we ons er niet zo van bewust zijn geweest toen we ons vanmorgen klaarmaakten om naar de kerk te gaan of om thuis de uitzending te bekijken. Het bewustzijn dat ergens in ons het verlangen leeft om iets van u op te vangen. Een woord, een lied, een stil moment waarin we contact ervaren met u. En dat we ons gekend weten in wie we zijn. Nu we de Bijbel zometeen gaan openslaan, bidden we u om verlichting van uw geest. Zo zijn we dat gewend en dat is terecht, want uit onszelf kunnen we niet de diepte peilen van wat er in de Bijbel geschreven staat. En tegelijk bidden we om een open houding, om ook inderdaad op te kunnen vangen wat u tegen ons wilt zeggen. Geef ons die concentratie, die antenne. En wees ook met de kinderen en de leiding die naar de kinderkring zullen gaan en het hebben over Nehemia. Geef ook hen alles wat nodig is om u beter te leren kennen en uw stem te verstaan. Spreek zo tot ons allemaal. In naam van Jezus, uw Zoon. Amen. Ja, dan zingen we eerst het lied Zoals klei in de hand van de pottenbakker. Kinderen van de kinderkring, kom maar naar voren. En hoe zijn jullie dat gewend? Gaan jullie dan hier op de voorste banken zitten? Ja, hè? Ja. Mooi, we zijn met een heleboel, zie ik. Plek genoeg, hoor. Als we een beetje opschuiven, dan lukt het precies. Ja. Ik dacht deze week, en dat ik bezig was met deze dienst voorbereiden, ik wil mij eigenlijk wel verkleden als Nehemia. Nou, dat is aardig gelukt, dacht ik, hè? Nou ja, we weten natuurlijk niet of Nehemia zo'n pak aan had zoals ik aan heb, dat weten we niet. Maar ik denk dat Nehemia wel zo'n, ja, wat is dat eigenlijk? Ja, dat is een kluskoffer, wat goed van jou. Ja, het is geen tas, hè, het is geen kist, maar het is een kluskoffer. Of een soort gereedschapskist, hè, zeggen we dan. Ja, wie van jullie heeft thuis ook zo'n kluskoffer? Ja, de meeste wel. Ja, en wat zit daar dan in? Wat zit daarin? Allemaal klusspullen, hè? Kijk, je ziet het al aan de buitenkant, hè? Allemaal schroeven en pluggen. En hier, hè, een boordje en nog wat langere schroeven. Nou, ik ga hem niet open doen, want daar zitten allemaal gereedschappen in. En dan blijven we bezig, hè? Dus dat doen we maar even niet. Dus er zit allemaal gereedschap in. En wanneer komt de kluskoffer nou tevoorschijn? Want ik denk dat hij ergens in de schuur staat, of in de garage, of op zolder. Wanneer komt hij tevoorschijn? Ja, als er iets kapot is, wat goed voor jou. Ja, als er iets kapot is, dan komt de kluskoffer tevoorschijn. En dan gaan we de reparatie uitvoeren. Papa, mama, ja. En Nehemia, die had ook een klus te doen, hè? Weet jullie dat? Want ja, hebben jullie het de afgelopen weken, als het goed is, over gehad. Wat voor klus had Nehemia te doen? Oeh, nou wordt het een moeilijke vraag. Ja? Weet jij het nog? Ja? Help eens. De muur bouwen, hè? Ja, de muur van Jeruzalem was helemaal kapot. Lag helemaal in duigen. Alle stenen lagen op de grond en al die stenen moesten weer opgebouwd worden. Ja, en als er geen muur om de stad is, dan was de stad niet veilig. Ja, Tollebeek heeft geen stadsmuur, hè? Nou, ik kom dan uit Zwolle. En in Zwolle hebben we wel een stadsmuur gehad. En daar staat nog maar een heel klein stukje van. He, als jullie nog eens in de Diezerstraat zijn, dan loop je hem helemaal uit. Helemaal tot het laatste stukje. Daar heb je een lekkere ijswinkel. En als je bij de ijswinkel bent, dan kun je een stukje van de stadsmuur zien. Nou, misschien goed om de kinderen een keer mee te nemen. En eens te laten zien hoe zo'n stadsmuur er nou uitziet. He? Ja. Nou, Nehemia, die nam zijn kluskoffer mee en die moest een heel eind reizen. En toen ging hij die stadsmuur repareren met een heleboel andere mensen samen. Nou, zo ging dat. Nehemia is denk ik een heel goed voorbeeld voor ons allemaal. We hebben het niet zo vaak over Nehemia, maar Nehemia is een heel goed voorbeeld. Want Nehemia laat zien dat je helemaal niet heel erg gestudeerd moet hebben om de Heere God te dienen en mensen te helpen. En Nehemia laat zien dat je ook niet per se, ja, heel ver weg, dat je in Afrika of dat je voor mensen in het ziekenhuis gaat zorgen, maar dat je gewoon met je kluskoffer, met de dingen die jij goed kunt, dat je daar God mee kunt dienen en mensen kunt helpen. Gewoon met de dingen die jij heel goed kunt. Heel, heel praktisch. Dat is wat we van Nehemia kunnen leren. Nou, jullie gaan verder met het verhaal over Nehemia. Dan gaat het ook over schulden kwijtschelden, heb ik gehoord. Nou, daar hebben jullie straks vast wel weer iets over te vertellen. Nou, ik heb inmiddels een lange arm, dus ik zet mijn kluskoffer neer. En Sophie, die gaat met mij dan gaat de kaars aansteken. Nou, ik zet hem eventjes hier neer zo. Dan vallen we er niet over. Jij bent Sophie. Kijk, mooi. Volgens mij heb je dat vaker gedaan. Ja? Nee? Dat gaat heel goed. Mooi zo. Deurtje dicht. En neem je hem dan ook mee? Is dat ook goed? Zit hij goed dicht dan? Ja, kijk. Nou, dan mag je meenemen. Ja, dan zien we jullie straks weer terug. Veel plezier. Goed zo.
We lezen 1 Koningen 3, vers af vers 1. Door de dochter van de farao tot vrouw te nemen, werd Salomo de schoonzoon van de koning van Egypte. Hij liet haar in de Davidsburg wonen, totdat hij gereed was met de bouw van zijn paleis, de tempel van de Heer en de muur rondom Jeruzalem. Omdat er in die tijd nog geen tempel was gebouwd voor de naam van de Heer, bleef het volk zijn offers brengen op de offerplaatsen. Salomo zelf toonde zijn liefde voor de Heer door te handelen naar wat zijn vader David hem had voorgehouden. Maar ook hij bracht zijn offers en brandde wierook op de offerplaatsen. Zo ging de koning op een keer naar Gibeon, de belangrijkste offerhoogte van het land, om er te offeren. Wel 1000 dieren droeg hij daar op het altaar als brandoffer op. Die nacht verscheen de Heer hem daar in een droom. Vraag wat je wilt, zei God, ik zal het je geven. Salomo antwoordde, u bent uw dienaar, mijn vader David, altijd goedgezind geweest, omdat hij u trouw toegewijd was en steeds eerlijk en oprecht was tegenover u. U hebt hem een grote gunst bewezen door hem een zoon te geven die nu op zijn troon zit. U, Heer, mijn God, hebt mij als opvolger van mijn vader David als koning aangesteld. Maar ik ben nog zo jong en ik heb geen ervaring. Ik sta nu voor de taak uw uitverkoren volk te leiden. Een volk zo talrijk dat het niet te tellen is. Schenk uw dienaar een opmerkzame geest, zodat ik uw volk kan besturen en onderscheid kan maken tussen goed en kwaad. Want hoe zou ik anders recht kunnen spreken over het immense volk van u? Het beviel de Heer dat Salomo juist hierom vroeg. En hij zei tegen hem, omdat je hierom vraagt, niet om een lang leven of grote rijkdom of de dood van je vijanden, maar om het vermogen om te luisteren en te onderscheiden tussen recht en onrecht, zal ik je wens vervullen. Ik zal je zoveel wijsheid en onderscheidingsvermogen schenken dat je iedereen voor jou en na jou overtreft. Ook waar je niet om gevraagd hebt, zal ik je geven. Zoveel rijkdom en roem, dat geen enkele andere koning je tijdens je leven zal evenaren. En als je mij gehoorzaamt, en je houdt mijn bepalingen en geboden, zoals je vader David dat deed, zal ik je een lang leven schenken. Toen Salomo wakker werd, besefte hij dat hij een droom had gehad. Bij zijn terugkomst in Jeruzalem ging hij naar de ark van het verbond met de Heer, waar hij brandoffers en vredeoffers bracht. Hij nodigde al zijn hovelingen voor het feestmaal uit. Tot zover de schriftlezing. We zingen uit de Evangelische Liedbundel 167, vers 1, 2 en 4.
Voor na de verkondiging heb ik twee liederen opgegeven, want ik weet dat jullie graag zingen. Zoek eerst het Koninkrijk van God en u bid ik aan, o macht der liefde. Nou, dan kunt u mooi even zingen. Jullie hier gekomen, u en jij thuis, broeders en zusters, gemeente van onze Heer Jezus Christus. Ja, of je nu een nieuwsvolger bent of een nieuwsmeider, zoals ik er steeds meer tegenkom. Of je nu voor politiek interesseert, of je je daar misschien al lang van hebt afgekeerd. Je hebt zeker meegekregen dat de Verenigde Staten een nieuwe president hebben. We hebben het denk ik allemaal gezien. De hele ceremonie, de handelingen die daarop volgden en de speech van de nieuwe president. Met zijn bekende, robuuste taalgebruik. Zo zette hij onverschrokken zijn zienswijze uiteen. En een paar uur later ondertekende hij een hele reeks documenten om die zienswijze meteen ook maar in ondubbelzinnige instructies om te zetten. Sindsdien is het dagelijks in het nieuws hoe de nieuwe president alles en iedereen probeert in zijn straatje te krijgen. Het contrast kan bijna niet groter. We lazen zojuist in het Bijbelboek 1 Koningen over de aanvang van Salomo's regeringsperiode. Geen stoere taal, geen vuist in de lucht. Nee, Salomo gaat naar de plaats Gibeon om daar brandoffers te brengen aan de Heer. Veel brandoffers. Wij kennen dat gebruik niet, het brengen van brandoffers. Als je een brandoffer brengt, dan is dat niet zomaar wat. Laat staan zoveel als Salomo er bracht. Een brandoffer, dat is het verbranden van een offerdier. En dat was meestal een geit of een schaap, een rund of een duif. En daarmee gaf je tot uitdrukking je volledige toewijding aan God de Heer. Want een brandoffer wordt volledig verteerd. Er blijft niets van over. En dat betekent, Heer, ik ga helemaal voor u. Dat was de manier waarop de jonge koning Salomo het volk wilde leiden. Niet uit eigen kracht, maar met overgave. Overgave aan God de Heer. We gaan nog wat verder kijken naar die toewijding van koning Salomo, om onszelf daaraan te spiegelen. Maar tegelijk lezen we niet over de privézaken van Salomo heen, waar de schrijver van het koningenboek melding van maakt. Salomo trouwde de dochter van de Egyptische farao. Daarmee begint de pericoop die we lazen. Welke farao dat was, dat weten we niet met zekerheid. Maar het is wel waarschijnlijk dat het farao Siamun is geweest. Een farao van wie een aantal militaire acties bekend zijn. Deze farao die was uit op controle over de handelsroute langs de Middellandse Zee. En vanuit strategisch oogpunt is het zomaar mogelijk dat hij daarom een bondgenootschap sloot met Salomo. En het huwelijk met de dochter van een politiek leider, deze farao, duidde in die tijd vaak op een dergelijk bondgenootschap. De schrijver van het boek Koningen, maar geeft in deze passage geen oordeel over dit huwelijk. Maar het raakt wel de verhaallijn van het boek. Het boek Koningen is, zou je kunnen zeggen, achteraf geschreven, tijdens de Babylonische ballingschap, en is vooral geschreven om antwoord te geven op de vraag waarom het volk in ballingschap terechtkwam en zo een vreselijk lot moest ondergaan. Het antwoord wat het boek geeft is dat God de Heer het volk via de profeten heeft gewaarschuwd tegen afgoderij. Maar dat het volk die waarschuwingen naar zich neer heeft gelegd, daarin voorgegaan door de koningen. Een bron van die afgoderij vormde de huwelijken met vrouwen uit andere volken, vrouwen met een ander geloof. In hoofdstuk 11 lezen we dat Salomo vele vrouwen had uit andere buitenlandse koningshuizen. Terwijl de Heer had gezegd dat niet te doen. Daar wordt ook verteld dat Salomo voor deze vrouwen offerplaatsen liet bouwen. En dat hij zo ontrouw was aan het verbond van de Heer. En de Heer heeft hem die ontrouw ook duidelijk gemaakt. Nou, dat klinkt allemaal best wel triest. Maar het boek Koningen is niet een triest verslag van de ondergang van het volk van God. Er gloort hoop. Op meerdere plekken in het boek en ook in de passage die wij hebben gelezen, wordt verwezen aan de belofte die God de Heer had gedaan aan koning David, de vader van Salomo. De belofte dat er altijd iemand uit zijn nageslacht op de troon zou zitten. En dat geeft het vertrouwen dat God de Heer zijn volk niet voorgoed heeft verworpen. Maar het zal terugbrengen naar het beloofde land. En het huis van David zal herstellen. En dat herstel waar het boek Koningen over spreekt is inderdaad gekomen. Israël is teruggekeerd uit de ballingschap. De tempel is herbouwd. Nou, de kinderen zijn ermee bezig. Ook de muren zijn herbouwd. En het Nieuwe Testament laat zien dat ook die beloften van nageslacht op Davids troon vervuld zijn. Jezus Christus, Zoon van David, onze opgestane levende Heer, Hij is koning, Hij regeert tot in eeuwigheid. Nou, dat wat over de achtergrond van het boek Koningen, en wij focussen ons nu verder op wat er gebeurt als Salomo aan het begin van zijn regeringsperiode brandoffers brengt als teken van zijn besef van afhankelijkheid van God de Heer. Salomo krijgt een droom. Salomo mag vragen wat hij wil. Als je erbij stilstaat, een unieke vraag. Want nooit eerder had God de Heer die vraag gesteld. Aan Abraham niet, aan Mozes niet. Dat werpt een bijzonder licht op wat wij in het Nieuwe Testament lezen. Dat Jezus tegen zijn leerlingen zegt, en indirect daarmee ook tegen ons, vraag en je zal gegeven worden. Want een ieder die vraagt, die ontvangt. Salomo vraagt om een opmerkzame geest. Letterlijk staat er in de oorspronkelijke Hebreeuwse tekst dat Salomo vraagt om een hart dat hoort. Een hart dat luisteren kan. Het hart, in de Bijbel wordt het woord gebruikt ook wel voor het denkvermogen. En luisteren is in de Bijbel een opmerkzame en een actieve bezigheid. Je zou hier dan ook kunnen vertalen dat Salomo vraagt om een gehoorzaam hart. Een verstand dat zich onderwerpt aan God. Zoals in Job 28 geschreven staat, ontzag voor de Heer, dat is wijsheid. Het kwaad mijden, dat is inzicht. Een luisterend hart dus. Maar wat kunnen we daar ons concreet dan bij voorstellen? Want we voelen wel aan, ja, dat is meer dan oren die horen. Het is meer dan een brein dat waarneemt, analyseert, ontleedt, argumenteert. In de eerste plaats een luisterend hart. Het helpt je om contact met God te kunnen ervaren. Iets te kunnen begrijpen van zijn inzettingen en geboden. Wat is goed om te doen? Lang niet alles wat God van ons vraagt is terug te vinden in regels of in principes. En het gaat ook helemaal niet om die regels en die principes. Een luisterend hart zoekt naar de bedoeling achter de regels en principes. Paulus schrijft in zijn brief aan de Filippenzen: bid God om fijngevoeligheid. Om te kunnen onderscheiden, te kunnen aanvoelen waar het op aankomt. Je zou dus kunnen zeggen, een luisterend hart, dat is zoiets als een speciale antenne, een kompas, om aan te voelen welke weg God met jou wil gaan. In de tweede plaats, een luisterend hart, dat helpt je ook in de omgang met andere mensen. De ander niet alleen te zien in wat hij doet, wat hij zegt. Niet alleen maar af te gaan op wat je van de ander leest op een app of ziet van die ander in een filmpje. Niet uit te gaan van wat je oppervlakkig weet van die ander. Maar de ander te zien als een uniek persoon. Inclusief zijn of haar achtergrond, zijn of haar intenties. Een hart dat luistert, verdiept zich in de ander. Probeert verder te komen dan de eerste indruk. Dat is ook een antenne, ook een kompas. Maar het vraagt wel wat van je. Dat je jezelf losmaakt van je eigen sympathie of antipathie. Van je vooroordelen, je vooringenomenheid. Niet meteen met een oordeel klaarstaan. Een luisterend hart. In de derde plaats, tenslotte, een luisterend hart. Het helpt je om in verbinding te komen met jezelf. Met wat je voelt. Met wat je lichaam aan signalen geeft. Signalen die vaak bepaalde grenzen aangeven. Zodat je keuzes kunt maken die passend zijn. Keuzes die passen bij jouw karakter, passen bij jouw fysieke mogelijkheden. Een luisterend hart. Salomo's vraag aan de Heer: vraag maar wat je wilt. Salomo's vraag aan de Heer getuigt van het besef dat hij dat niet van nature heeft, een luisterend hart. En dat mogen wij ook beseffen. Dat we dat niet hebben van nature. Maar het mag ons wel gegeven worden. En zo mogen wij er ook om vragen. Heer, geef mij een hart dat hoort. In Salomo's vraag om een luisterend hart zien we iets oplichten van de koning die zou komen. De zoon van David, de beloofde Messias, Jezus onze Heer. Zijn koningschap was niet gefocust op roem en eer. Nee, het was gewijd, het is gewijd aan Gods eer, zijn gerechtigheid. En in zijn omgang met mensen, zoals we dat lezen in het Nieuwe Testament, herken je die buitengewone fijngevoeligheid van een luisterend hart. Dat hij mensen zag beter dan wie ook. Dat hij ons mensen ziet vandaag beter dan wie ook. Hij ziet de kostbare parel in u en jou. Zo was hij koning, zo is hij koning. En zo heeft hij zichzelf ook gegeven. Als een offer aan het kruis. Omdat hij er helemaal voor ging. Helemaal gaat voor u en voor jou. Een luisterend hart schept ook verbondenheid. Verbondenheid met God de Heer en verbondenheid met elkaar. Neem dat mee deze zondag. Dat je in alles waar je je weg in zoekt, waar je je zorgen over maakt, dat je bidt om een hart dat afgestemd is op God de Heer. In het vertrouwen dat Hij voor jou zorgt. In alle dingen. Zoals Jezus dat gezegd heeft. En we nu ook samen zullen zingen. Zoek eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Amen. Ja, de kinderen zijn ermee bezig geweest dat je voor de armen moet zorgen. Maar ja, die zijn niet altijd zo makkelijk te vinden. En ik zie dat jullie wel iets hebben meegenomen of iets hebben geknipt en geplakt om je daaraan te herinneren. Het is mooi om naar je huis te nemen, op te hangen. Dat je ook weer herinnert van, oh ja, zondag waren we daarmee bezig. En dat geldt ook voor maandag en voor dinsdag, om daarmee bezig te zijn. Mooi, fijn dat jullie weer terug zijn. Wij gaan met elkaar danken en bidden. En ik wilde nog even tegen de mensen hier die in de kerkzaal waren zeggen, mooi dat we, want we hebben zoek eerst het Koninkrijk van God gezongen. En ik had niet gezegd van, nou dan moet eerst die en dan moet die en dan kanon. Maar ik hoorde de kanon wel met een paar stemmen, heel spontaan, heel mooi. Ja, zullen we samen danken en bidden als jij ook zit? Ja, fijn. En er is ook ruimte voor stilgebed en dan sluiten we af met het Onze Vader. Heer onze God, wij danken u dat we uit de Bijbelse verhalen u leren kennen. Niet als een God die opeist en van mensen neemt. Nee, u bent een hemelse Vader die wil geven. Die open handen zoekt om daarin uw gaven neer te kunnen leggen. Die het ons mensen gunt, dat we ontvangen wat we nodig hebben, dat we gelukkig zullen zijn. En dat we het geluk ook kunnen ervaren als we dingen doorgeven aan anderen. Heere God, deze zondag hebben we hier in de kerkzaal gelezen over koning Salomo en de gelegenheid die u gaf om te vragen wat hij wilde. En we bidden deze zondag om een luisterend hart, een hart dat hoort. Een hart dat de bedoeling zoekt van het leven dat u heeft gegeven. Een hart dat uw leiding zoekt van de Heilige Geest. En een hart dat de ander probeert te zien als kostbaar schepsel. Een hart dat openstaat voor de eigenheid van de ander. En zich daar dankbaar over wil verwonderen. Heer, we bidden om wijsheid. Om te kunnen onderscheiden wat goed is en wat niet goed is. Wij danken u dat we ons in een netwerk verbonden mogen weten van biddende mensen. Hier in de Noordoostpolder en in heel ons land en wereldwijd. En we bidden u, help ons om verdeeldheid te overwinnen en ruimte te geven voor de eigenheid van die ander. Heer, en we dragen elkaar aan u op. Wij bidden voor wie ziek zijn. Geeft u zo het kan genezing en herstel. We bidden voor wie altijd maar pijn hebben. Help om het vol te houden. Wij bidden voor wie wachten op een behandeling of een operatie. Geeft u vertrouwen. En wij bidden voor wie verdriet hebben om het gemis van een geliefde of van een kind of kleinkind. Geef troost in moeilijke momenten. En wij bidden voor wie grote of kleine tegenslagen het hoofd proberen te bieden. We bidden om moed en vertrouwen. En we zijn een moment stil om onze persoonlijke gebeden aan u op te dragen of om gewoon een moment stil te zijn. En geef, Heer, dat we ook in een stil moment uw zachte stem mogen horen. Leid ons, Vader, de aankomende week op de wegen die we gaan. Leid op de kinderen en jongeren in hun groei naar volwassenheid en het steeds meer zelf ook goede keuzes kunnen maken. Zegen en bewaar ons in naam van Jezus, uw Zoon, die ons leerde bidden, onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaar. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. De collecten zullen rondgaan, als ik het goed heb hier, hè? Ja. Het is in elke gemeente weer anders tegenwoordig. En daarna zingen wij staande ons slotlied Leid mij uw weg. Leer mij uw weg. allemaal een goede week gewenst. Ook u en jij die thuis deze dienst hebben meebeleefd. Sterkte als je dat misschien de komende week net even extra nodig hebt. En ga dan van hier gedragen door Gods zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de kracht en de leiding van de Heilige Geest is en blijven met u en met jou, ja met ons allemaal.